Goedemorgen gemeente. Het is fijn om weer hier in jullie midden te zijn. Amen. Prijs de Heer. En even het laatste lied een beetje verwerkende. Ik weet, ik word er emotioneel van. Dat je nooit meer door de stormen heen. Hè, nooit meer alleen door de stormen heen. Dat betekent het stormt. We hebben pijn. En daar moeten we niet overheen gaan. Dat heeft de Heer Jezus ook niet gedaan. Want hij ging juist aan het kruis. Hè, vanwege de pijn hè, die we lijden in dit leven. Hè, dit leven wordt gekenmerkt door pijn, helaas. Hè, door de zonde die al die pijnen met zich heeft meegebracht. En de Heer Jezus daarvoor ook moest komen. Vanuit zijn heerlijkheid hier naar deze aarde. Om uiteindelijk aan het kruis te gaan voor jou en voor mij. Dat is niet niks. Ja, wat hij heeft gedaan is echt niet niks. En ik merk bij mezelf dat we als kerk daar gemakkelijk mee omgaan. We beginnen natuurlijk goed. In het begin als je tot geloof komt, dan besef je dat. En naarmate je toch verder gaat in het geloof, merk ik ook dat we het schijnen kwijtraken. Dat we gewoon normaal vinden dat onze Heer Jezus aan het kruis is gegaan. En soms zo normaal. Weet je, dat het ons eigenlijk niet meer raakt. En elke dag eigenlijk zou het ons moeten raken dat we weer opstaan van Heer, ook vandaag bent u voor mij aan het kruis gegaan. Het kruis is zo belangrijk. En er is veel pijn en er zal nog meer pijn komen. Maar uiteindelijk hebben we een mooie hoop, een mooie toekomst voor ons. Maar de Heer Jezus zegt wel, volhard tot het einde. Volhard tot het einde. Het is niet zo dat als u vandaag gelooft, dat u dat morgen ook doet. Het is niet vanzelfsprekend. Ik heb vandaag de Heer Jezus aangenomen, dus ben ik morgen automatisch in de hemel. Je moet je geloof behouden tot de laatste dag, want dat betekent, je kunt hem ook kwijtraken. En het is gewoon triest om te zien dat er mensen, veel christenen, hun geloof aan het kwijtraken zijn. En het is dus niet vanzelfsprekend. En we hebben een God die sterk is, die ons kracht wil geven voor elke dag. Maar het is aan ons om elke dag aan ons geloof te werken. Om ervoor te zorgen dat je erbij bent. Want hoe gemakkelijk is het niet om toch weer terug te gaan naar het vlees. Hè? Ik zeg bewust tegen christenen, als je wedergeboren bent, ga jij... Kies je ervoor om het vleeselijk leven te leiden. Het is niet zo dat het vlees nu aan jou trekt. Tenminste, als je wedergeboren bent, kan het vlees niet meer aan jou trekken. Maar jij bent toch gestorven aan het kruis. Je bent dood voor het vlees. Als ik dan toch terugval in zonde, dan komt dat omdat ik ervoor kies om te zondigen. Als christen ben ik vrijgemaakt, ben wedergeboren. Ik ben vrijgemaakt van wat? Waar heeft de Heer Jezus u van vrijgemaakt? Ik hou van interactie. Ik weet, het is gevaarlijk. Ik had een paar weken terug ook in mijn gemeente. En er werd er eentje heel fel. Wel, maar dat geloof ik niet. Nou, het is een beetje moeilijk om dat tijdens de preek om dat helemaal uit te gaan leggen. Dus ik heb tijdens de Bijbelstudie dat gedaan. En hopelijk ziet hij het nu beter. Maar het is een uitdaging. Maar je mag reageren. Hè? En ik stel nu even vragen om antwoord. Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Waar heeft hij ons van vrijgemaakt? Om onze zonde te vergeven. Maar waar heeft. Ja, en wat doet dat? Waar maakt hij ons van vrij? Wij waren toch eerst slaven, of niet? We zijn nog steeds slaven. Maar dan van Christus. Amen. Ja, Romeinen. Eerst waren we slaven van de zonde. De zonde had macht over ons. Wij konden niet anders dan zondigen. Er was strijd. Ik moest wel zondigen, zegt Paulus. Staat in Romeinen. Ik moest wel zondig, zegt Paulus. Want ik was ellendig mens. Ik had bevrijding nodig. En Christus kwam, even kort, en die heeft mij bevrijd van de macht van de zonde. De zonde heeft geen macht over wedergeboren christenen. Amen. Als ik als wedergeboren christen toch zondig, dan heb ik er bewust voor gekozen. Om terug te gaan naar het vlees. En dat is het strijd. En dan ben ik niet verloren. Maar er is een verschil als christen. Als een christen zondigt of als een niet-gelovige zondigt. Een niet-gelovige, ja, die zit gevangen in die zonde. Die kan niet anders dan zondigen. Maar een christen is vrijgemaakt. Die heeft een keuze. Ik heb nu een keus om te leven voor de Heer of te leven voor mijn vlees. Amen. Hou dat vast, hè, voor uzelf. Neem dat mee en vraag uzelf af, voor wie leef ik? En dan ga je merken bij jezelf, ik ook, zeg, oh, nu heb ik toch gekozen voor mijn vlees. Ik heb toch vleeselijk gehandeld, vleeselijk gereageerd. Hè, misschien de relatie naar mijn vrouw toe. Had ik de keus om mij in te kunnen houden. Maar ik heb me laten gaan. En ik ben tekeer gegaan. Dat is mijn keus als wedergeboren christen. Hè, en zo ook met je opvoeding naar kinderen toe. Kunnen ouders ook ervoor kiezen, wedergeboren ouders kunnen ervoor kiezen, hoe reageer ik naar mijn kind? En dat mogen leren. Hè? De Heer rekent ons niet gelijk af als we fouten maken, dat mogen we. Maar we mogen wel onze lessen leren. Hè? Het is niet zo dat we gevangen zijn door zonde, we zijn bevrijd ervan. Amen. En we hebben nu die vrije keuze om te kiezen, om te leven voor de Heer Jezus. Of voor jezelf, voor je vlees. En dat is een keuze wat we elke dag weer moeten maken. Voor wie leef ik? Leef ik voor de Heere God of leef ik voor mezelf? Dat is een keuze, een dagelijks keuze waar we elke dag weer voor staan. En ja, die keuze blijft tot het eind. En we mogen daarin groeien om toch weer steeds te groeien naar... om een keuze te maken van ik leef voor de Heer. Goed. Dat was even, ik weet niet waarom ik dat moest zeggen, maar ik moest even kwijt. We gaan door naar de prediking, het heeft er wel mee te maken, heiligheid. Heiligheid is natuurlijk een hele grote onderwerp. En daar ben ik een uurtje niet klaar mee. Dus ik weet niet hoeveel tijd jullie hebben. Mijn hele leven kan ik erover spreken. Vanaf Genesis tot aan Openbaringen gaat het over heiligheid. En ik hoop dat u, als u ook de Bijbel gaat lezen, dat u ook met andere ogen ook nu gaat kijken naar de Bijbel, naar God en naar uzelf. Ja, dit is een introductie wat ik je vandaag geef, maar ik hou van gesprekken, dus laten we eens de tekst even lezen. 1 Petrus, de eerste brief, hoofdstuk 1, vers 14 tot en met 16. Dat was een heel bekende tekst ook wel voor de meeste van jullie, ik denk iedereen van jullie wel. En daar staat het volgende: wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Tot zover. Dit is een schriftlezing voor vandaag. Heel kort en krachtig. Amen. Goed, nou even gesprek samen, rond de tafel gesprek. Ik zal even op het knopje drukken. Ja. Nou, wat betekent heilig? Nou, zegt u het maar, als u denkt aan heilig, waar denkt u dan aan? Wie durft als eerste?
Is het afgezonderd?
Afgezonderd, apart gezegd, hoor ik hier. Ja. Wat nog meer, wat denk jij aan heilig? Je denkt aan waardevol. Nog iemand anders? Ik bedoel, wat zeg je?
Schoon.
Ja. Ja, dat is een probleem als je niet wil luisteren, zeg je. Ja. Oké. Okay. Ja, want heiligheid heeft met alles te maken. Dus we kunnen heel veel dingen opnoemen. Ja, want ik zei, ik kan hier uren over spreken. Ja, er zit heel veel meer in. En als je de Bijbel gaat lezen, ook met die ogen van wat is heilig. En dat wil ik u uitdagen ook. Van als je de Bijbel gaat lezen, ga dan lezen met die ogen van, hé, wat is nu heilig? Wat staat hierin over de heiligheid van God? Wat staat hierin over de heiligheid van de mens? En wat staat erin over een heilig leven? Amen. We gaan door. Hè? Anders doe ik alles in één keer. Ben ik snel klaar ook. Hè? Nou goed, heel technisch gezien gaan we kijken. Hebreeuws, kadosh. Het woord voor heilig. En in het Grieks, hagios. En inderdaad, wat onze zuster hier ook zei. Apart gezet door Yahweh, God. Voor zichzelf en apart van de wereld. Ja, u en ik, wij zijn apart gezet. Door wie? Door onze God. Voor wie? Voor hem. Ja, apart gezet betekent vanuit de wereld. Hè? Stel je voor, we zijn in de wereld en God haalt je uit de wereld en neemt, haalt jou eruit. Hij heeft je apart gezet. Hij zei, nu jij bent voor mij. Jij bent niet voor die wereld. Jij bent niet voor dat alles wat daar in de wereld gebeurt. Jij bent hier, ik heb jou weggehaald voor mij. Jij bent voor mij heilig. Ik hoop dat jullie dat woord gaan onthouden. Heilig. Eind van de preek hoop ik dat jullie gewoon helemaal weggaan met heilig, heilig, heilig. Want er is een gebrek aan heiligheid in de dagen waarin we leven en ook jammer genoeg in de kerk. We gaan stap voor stap ga ik met jullie verder. Dan ga je hopelijk begrijpen aan het eind wat ik bedoel. Maar je bent apart gezet, je bent heilig. Volgens mij, jullie zijn echtpaar, hè? Heb ik nog onthouden. Je vrouw zit daar, toch? Of je vriend, ja? Klopt. Als het goed is, is zij heilig voor jou. Ik moet niet aan haar gaan zitten, of wel? Ik moet niet met haar gaan rotzooien. Want dan krijg ik wel met jou te maken, of niet? Amen. Zij is heilig voor hem. En zo zijn wij heilig voor God. Mensen moeten niet met ons komen rotzooien. Ja? Want dan krijgen ze wel met God te maken. Besef u wie u bent? Heilig. U bent apart gezet. Omgekeerd ook. Zij is heilig voor jou. Hoe zou jij het vinden als zij gaat lopen rotzooien met andere mannen? Ja. Amen. Wij zijn heilig. Wij moeten niet gaan lopen rotzooien met de wereld. Wij moeten ons niet gaan besmetten met de dingen van de wereld. Want dan vindt onze God niet leuk. Hij is een jaloers God. Snapt u? Ja. Wij zijn heilig. U bent heilig. U bent niet bestemd voor al die dingen wat in de wereld gebeurt. Ach, ja, vele hogere doelen heeft God met u en met mij. Apart gezet. Onze God, ja, ik heb nog een paar woorden, vereringswaardig staat hier. Ik weet niet of dat een Nederlands woord is. Hij gaf een streepje, maar misschien vereringwaardig. Onze God is waardig om vereerd te worden. Ja? Hij verdient ontzag, vrees, eerbied en respect. En ik denk dat we dat een beetje kwijt zijn geraakt. Dat eerbied van God. Nee? Ik heb wel eens jarenlang geleden, echt een poos geleden, was er een prediker die zei van, weet je, Jezus staat in de Bijbel, Jezus is ons vriend. Maar er is een verschil tussen vriend en vriendje. He? En vaak gaan wij met God om, ah, hij is mijn vriendje, we stoppen gewoon in mijn zak. We lopen ermee weg. We hebben totaal geen respect voor hem. En voor wat hij denkt en vindt. Zo ga je om met je vriendje. Ja, maar Jezus zegt, ik ben jouw vriend. En God zegt, ik ben heilig. Je gaat niet met mij om als je omgaat met je vriendje. Of vriendinnetje, zo ben ik niet. Ja, ik ben je vader, maar ik verdien ook respect. Ik ben als vader met kinderen, ik ben ook je vriend. We kunnen samen opgaan, maar je zult op een gegeven moment wel respect voor me moeten hebben. Je kan niet over mij heen lopen. Je zult mij ook moeten respecteren. En nu heb ik heel veel ervaring als vader. Ik heb 7 kinderen en nu ook 7 kleinkinderen. En ja, mijn kinderen houden ervan om mijn kleding aan te doen, hè. Eerst kraken ze natuurlijk mijn kledingstijl af. Jouw kleding en zo. Maar dan later lopen ze met mijn kleding weg. En ik heb gezegd, joh, bepaalde dingen, nu moet je ervan afblijven. Dit is gewoon van mij, dit is mijn kleren. Hier blijf vanaf, dit mag je gebruiken. En dan gaan ze om alsof ik een vriendje ben. Pakken ze dan nog toch mijn kleding en de schoenen waar ik van had gezegd, moet je niet aankomen. Ja, als het ware was dat heilig voor mij. zegt, doe dat nou niet. Maar hun gaan gewoon als vriendje, ik doe het wel, en ik kan mij niet uitmaken en jij moet delen. En toen zeg ik van ja, nu stopt het en nu krijg je van mij te horen van het is hier een grens. Hier is een grens en dit hoor jij te respecteren. Ja, dit is van mij, ik heb het je gezegd, blijf er van af. Respecteer dat. En dat zegt God ook. Respecteer dat. En respecteer ook elkaar. Er zijn grenzen. Er zijn grenzen. En God geeft die grenzen duidelijk aan in zijn woord. En dat bepaalt ook van ja, de heiligheid. Heilig betekent dus dat er grenzen zijn. Er is een grens, tot zover. En dan moet je oppassen. Ja, als je over die grens heen gaat. Onzagwekkende God hebben wij. En dit brengt mij ook bij Abraham, het verhaal van Abraham. Abraham die werd ook geroepen uit het land Ur der Chaldeeën. En heeft de hele reis met God gemaakt. Hij heeft heel veel dingen gezien wie God is. Tot twee keer aan toe, nu weet ik niet precies waar, maar waren de farao was er een van, die wou ook zijn vrouw nemen. Hè? Van, goh, wie is dat? Toen zei hij uit angst, zei van, dat is mijn zus, want hij was getrouwd met zijn halfzus. Hij was bang. En die farao nam dan eigenlijk zijn vrouw, maar God greep in. En de farao zag, hé, wacht eens even, jij hebt gelogen tegen mij. God is een heilige God en hij ziet ons van heilig. Die vrouw hoort bij Abraham, dus hij gaat er niet aan zitten. En God, Abraham heeft een ervaring met God gehad in zijn tijd, in de wandel, van dat hij dus ook respect had voor God. Hij had ontzag voor God. En toen God hem vroeg, van Abraham, en nu wil ik dat jij je zoon offert, deed Abraham dat. Hij deed dat, een ander woord ook voor ontzag is ook vrezen des Heren. Ik denk dat de oudere generaties het meer kennen, hè? De vrezen des Heren. Hij had de vrezen des Heren. En wij hebben vaak vrezen des mensen. Soms zijn we bang voor wat denken de mensen over ons. Maar we zijn totaal niet bang voor wat God over ons denkt. We hebben totaal geen vrees voor de Heer. Maar Abraham heeft gezien wie God was. Hij zei met deze God, hè, daar kan ik niet mee spotten. Het is beter om te gehoorzamen. Want wie kan het nou tegen hem opnemen? En Abraham gehoorzaamde God. Hij kende zijn God. Hij had ook vrezen voor hem. Om je kind te offeren. Hij zei, nee Heer, u vraagt het, ik zal het u geven. En we zien wie onze God is. Hij nam het kind niet. Hij stelde Abraham op proef. Mozes, ook een andere man die ontzag had voor God. We weten nog, toen hij was weggelopen en daar ergens in de woestijn was. En hij was een keer op pad. En toen zag hij daar die brandende braamstruik, die maar niet, ja, vuur, ja, die stond in vuur en vlam, maar het verbrandde niet. Het werd niet verteerd en hij kwam dichterbij, Mozes. En toen hoorde hij daar de stem van God, Mozes, Mozes, stop, doe je sandalen uit, want daar waar je staat is heilig grond. Amen. En wat deed Jezus? Hij deed zijn sandalen uit. Hij had respect voor God. Amen. In de Bijbel staat dat twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in hun midden. Is God hier in ons midden? Amen. Wat is dit dan? Heilig grond. Het is hier heilig grond, lieve mensen. Onthoud het goed, het is heilig. We kunnen niet zomaar met elkaar omgaan hoe we willen. We kunnen niet zomaar onze gevoelens vrije loop laten. En onze gedachten, dat geldt ook voor mij. Dit hier is heilig grond, want God is hier in ons midden. Beseffen we dat? Vaak zijn we het besef kwijt. Dat we niet beseffen dat God hier in ons midden is en dat we heilig zijn. Als mensen van buiten naar binnen komen, moeten ze dat proeven van, hey, dit is een stuk heiligheid hier. Weet je, dan zullen ze respect gaan tonen. Ja, als ze met een petje komen, ze hem afdoen of iets anders. Dan gaan op een gegeven moment wel respect van, hey, dit is hier een heilige samenkomst. Dit is niet zomaar mensen die er gek uitzien en samenkomen. Ja, van de buitenkant zien ze er allemaal wel gek uit, hè. Ze zullen ons niet serieus nemen. Maar op het moment dat ze hier komen, moeten ze iets proeven van de heiligheid van God. Hier in ons midden en in ons leven. Zo belangrijk. Hoe jij naar God kijkt, en hoe je naar jezelf kijkt. De kerk, heb ik hier staan. Nou, ik had de vraag, maar laat ik die vraag maar even skippen. De kerk is niet een soort club waar je bij elkaar komt. Het is niet een biljartclub of weet ik veel wat voor clubs er tegenwoordig zijn. Het is geen club, we zijn niet een club. We zijn het lichaam van Christus. Amen. Halleluja. Je komt hier binnen niet, we komen hier even in een clubje. Nee. Als christenen samenkomen, dan zijn wij samen het lichaam van Christus. Ook op de bijbelstudieavonden is niets anders dan hier. Want ook op de bijbelstudie zijn er 2 of 3 vergaderd in de naam van Jezus. En is God daar in het midden. En is dat heilige grond. Amen. Dus besef, overal eigenlijk waar u gaat, en God is in u, ja, u bent heilig. En waar u staat is heilige grond. Besef wie je bent. Hoe je met God omgaat, hoe je naar jezelf kijkt en hoe je met elkaar en anderen omgaat. En vanuit heiligheid kan ik ook niet meer zomaar dingen over u zeggen. Misschien heb ik dat in het verleden wel gedaan, dan vraag ik daar vergeving voor. Want soms laat je best wel gaan en ik ben me gaan beseffen van ik kan niet zomaar dingen uitspreken over de gemeente. Het is wel zijn lichaam die ik dien, mag dienen. En dat moet ik met zorgvuldigheid doen. Ik moet met zorgvuldigheid met jullie omgaan. En jullie moeten ook met zorgvuldigheid met elkaar omgaan. En ook met mij. En ook met de wereld om ons heen. Met zorgvuldigheid. Wetende wie je bent. Heilig. Goed. Wie is als God? Onze God is heilig. Toch? Hij zegt, ik ben heilig. Als God heilig is, is hij anders dan al die andere goden in deze wereld. We hebben hier onze God, de vader van Abraham, Isaac en Jacob. En we hebben, ik weet niet hoeveel miljarden goden misschien, ik heb ze niet geteld. Honderden miljoenen, ik heb geen idee hoeveel. Onze God is heilig. En dat heeft hij ook laten zien. Weet u nog in Egypte? Toen Mozes daar nog was en het volk moest vrijmaken. En steeds ging hij naar de farao. Van laat mijn volk gaan. En dan kwamen de 10 plagen. In al die 10 plagen heeft God laten zien dat hij heilig is. Hij staat boven de goden van de Egyptenaren. Tot zekere hoogte konden Egyptenaren, die afgoden, die konden wat doen. Die tovenaars. Maar ze konden het nooit omkeren, ongedaan maken. De plagen. En iedere keer moest Mozes weer komen om het ongedaan te maken. Maar daar in die 10 plagen laat God zien wie hij is. Hij is niet de God als al die andere goden. Hij staat daarboven. Een heilig God. Waar niet mee te spotten valt. Dat heeft hij ook laten zien. En dat laat hij ook in deze dagen zien aan ons. Hij is anders. Hij is een God. Hij is niet een God die kinderoffers aanvaardt. Dat hebben we gezien bij Abraham. Abraham wou zijn zoon slachten. Maar toen zei hij zo, stop, doe dat niet. Dit is een afschaduw van wat God zelf heeft gedaan met zijn zoon Jezus Christus. Hè? Die is voor ons aan het kruis gegaan. God zelf heeft zijn zoon geofferd. En onze God neemt geen kinderoffers. Onthoud dat goed. Een andere goden, de Baal, die wil alleen maar kinderoffers. En vandaag de dag nog steeds worden er kinderen en baby's geofferd. En u ziet het niet, maar het gebeurt, worden geofferd aan afgoden. Ook in India, toen ik daar was, was er een vrouw die ook zei, ze was arm, ze kon het kindje niet verzorgen. En er waren zendelingen die zeiden van geef ons dat kind, laten wij dat kind van jou adopteren. Toen zei ze nou, dat als laatste, beter dan dat geef ik mijn kind aan een van die goden. Ik stop een rijst in de mond en het staat er dood. Kindoffers. Maar wat denkt u van abortus? God vraagt van ons niet om het leven te nemen. God is een God die geeft leven. Ik kan geen leven geven. Ik kan wel jouw leven ontnemen, je ziel niet. Ik kan het niet teruggeven, ik kan geen leven geven, maar God wel. God geeft leven. Het leven is heilig. En dat besef zijn mensen kwijtgeraakt. En met gemak worden kinderen geaborteerd. Laatst wilden ze nog een wet aannemen, was het nou in Canada, dat ze toch zelfs voor de geboorte het kind nog mogen doden. Het leven is heilig, lieve mensen. Het ongeboren kindje dat er nog is, is heilig voor God. En wij mogen daar als kerk inspringen en het te beschermen. Dat is onze taak. Het is niet aan ons om mee te gaan met deze wereld, wat die zegt dat er te veel mensen zijn op de aarde. We zijn, de populatie is te veel. 7 miljard mensen kunnen we niet aan. Een leugen is dat. Satan, de grootste leugen. De grootste weet ik niet, maar een groot leugen is dat. De wereld is helemaal niet vol. Onze God heeft wijsheid. Hij weet wat hij doet. Het leven is heilig, het is kostbaar. Wie is als God? Nou, als God er niet is, als in het leven van een mens, als een God niet ervaren, ja, een mens verlangt toch nog naar een God. Elk mens, het maakt niet uit of ze zichzelf atheïstisch noemen, ook zij geloven ergens in. Ieder mens verlangt naar een bovennatuurlijke macht. Ook atheïsten. Als we God niet ervaren of hij is ver bij ons vandaan, gaan we onze eigen goden maken. Het volk Israël, een gouden kalf maakten ze daar. Mozes bleef te lang weg daar op de berg. Dan gingen ze roepen naar Aaron. Maak een God voor ons, we hebben God nodig. En mensen gingen hun offers brengen, al hun sieraden gaven ze vrijwillig. Voor wat? Om daar een afgod van te maken. Zo ver zijn ze bereid om offers te brengen voor een afgod, wat geen god is. Nu, lieve mensen, ga ik een collecte houden. Wij zijn kerk van de Heer Jezus, toch? Amen? Bent u christen? Halleluja. Bent u bereid offers te brengen? Neem nu collectezakje. Begin al uw sieraden erin te gooien, al het geld. Moeilijk, hè? Moeilijk vinden we dat. Maar daar, alles gaven ze voor een afgod. Alles. We zijn bereid om veel te geven voor afgoden. En een klein beetje voor de Heere God. We zijn bereid om offers te brengen voor onze vakanties. Luxe vakanties, resorts. Er is niks mis mee, hè, met vakantie gaan en dat soort dingen. Maar we zijn bereid om daar offers voor te brengen. Maar terwijl het collectezakje. Oh, doe maar een 5 eurotje. Vakantie? Oh, 3000 euro, geen probleem. Ik ga wel overwerken voor mijn vakantie. Ziet u het verschil hoe wij zijn? Als wij zo met God omgaan, wauw. Ananias en Safira, weet u nog het verhaal? Niemand had hun zin. Mensen brachten toen de tijd, brachten zij offers. Hè? Ze verkochten hun bezittingen en gaven dat aan de apostel. Ananias en Safira deden hetzelfde, ze verkochten hun huis, maar ze gaven niet alles, ze hielden een beetje achter. En toen vroeg Paulus, is dit alles, is dit hele bedrag wat u geeft? Ja, zegt Ananias. Ananias, ja, die klemtoon ook. En hij loog, tegen wie loog hij? Hij loog tegen de Heilige Geest. En wat gebeurde er? Dood. Even later komt de vrouw binnen. Wat doet zij? Precies hetzelfde. En ook met haar, hetzelfde. Ze viel dood. Onze God is heilig. Je kunt er niet mee spotten. Je kunt daar niet zo op die manier mee omgaan, lieve mensen. Hij ziet je hart. Ik ben ook wel eens een keer heel berekenend geweest. Ik dacht, goh, ik geef steeds zoveel aan de offers. Ik zeg, goh, als ik al die offergaven nou eigenlijk gewoon bewaar, dan kan ik daar mooi mee op vakantie. Ik dacht, weet je dat dan? Dan zullen we even proberen. Ik zeg, Heere God, ik weet niet waarom ik offergeef zoveel, maar ik besteed al genoeg tijd en energie en ook nog eens een keer mijn geld aan de kerk. Hoe kan dat nou? Ik geef en ik geef maar. Ik bedoel, daar gaat mijn gedachte. Ik denk, ik ga wat minder geven. Nou, De Heere God heeft me laten weten. Hij zei, ah, je kan niet met mij spotten. Alles begon stuk te gaan in huis. En ik moest mijn geld uitgeven. Allerlei dingen. En boetes kreeg ik binnen van mijn vader. De auto rijden, hup, boete. Nou, daar gaat al mijn geld. Alles wat ik had gegeven, dubbelend was, ging het weg van uit de andere kant. Ik zeg, Heer, het spijt me. Dit had ik niet mogen doen. Hè? Heilig. Mensen zijn bereid om alles te offeren voor iets wat onheilig is, wat niet heilig is. En nou ja, ik zal niet veel zeggen over deze tijd van corona. Mensen zijn ook heel ver bereid om offers te brengen voor een stukje vrijheid op deze aarde. En denk van, als je diezelfde bereidheid dan hebt ook voor Christus. Christus vraagt je hele leven. Als je wil je laten dopen, en ik benadruk nog, ben je bereid om je hele leven te geven voor Christus, dan zeg je ja tegen me, laat ik je dopen, en vervolgens pak je je oude leven weer op. Dat is best wel frustrerend voor een voorganger, om dat te zien. Maar we hebben ons leven zo lief, ons eigen leven. We hebben er alles voor over, voor ons eigen plezier. Ons eigen pleziertjes. En daar gaat het niet meer om. Als christenen gaat het niet meer om jouw pleziertjes. Je bent apart gezet door God, voor God. Als jij nu leeft, leef je niet meer voor jezelf, maar voor Hem. Elke seconde leef je voor Hem. Want Hij is het die jou ook elke seconde het leven geeft. Het kan zomaar afgelopen zijn met je leven hier op aarde. Goed. Oh, ik zie nog. We maken ons eigen goden. Nou, hier zie je een foto. En dit is een hele beroemde acteur in India. In de Bollywood-films. En ik weet niet of jullie Bollywood kijken. Ja, kijk, daar eentje is wel bekend. Dit is Amitabh Bachchan. Ja, hij is heel bekend. En ook in de Aziatische landen daar. In Marokko, Turkije is hij bekend. Deze man is een beroemde acteur. Heel charismatisch iemand, een Hindoe. En in India, volgens mij in Calcutta, hebben ze een tempel gebouwd voor hem. Je kunt dus je kunt hem daar aanbidden. Hij leeft nog. Hij leeft nog. Hij is niet dood. Hij leeft nog. Hij bestaat nog. Hij heeft ook. Hij zit ook in de politieke wereld in India. Maar ze hebben een tempel van hem daar gemaakt, die mensen. En er zijn groepen mensen die toch deze man ook aanbidden. Hey, dit is de mensheid. Wij zijn bereid om alles en nog wat te aanbidden. Behalve de ene God die zijn leven voor jou en mij heeft gegeven. Hè? Dat zie je in de wereld. Mensen zijn bereid om alles te aanbidden. We zien zoveel Boeddha-beeldjes en ik weet niet wat voor beeldjes nog meer. En toen ik ook aan het flyeren was in de dorpen, zag ik ook allerlei beelden voor de huizen. Dat ik bij één huis, toen ik daar binnenkwam, dat ik dacht, wow, wat gebeurt er met mij hier? Dat was zo demonisch, niet normaal. Toen ik daar wegliep, toen ging het weer beter. Ik dacht, wauw. En dan stonden van die twee van die rare honden, die ook iets met occultisme te maken hadden. En ja, nu hoor ik ook steeds meer geluiden in de tijd waarin we leven. En de mensen die ook tot geloof komen en nu ook zoekende zijn. Maar dat er ook heel veel occultisme ook is. Die mensen zijn er gewoon bekend mee. Ik dacht, hier in het dorp. En dan vragen ze, ken je dit? Ja, dat ken ik. Heb ik ervaren. Ik weet niet meer hoe die dingen heten. Gelukkig ben ik het weer vergeten. Maar het is niet normaal, joh. Zoveel toverij in ons midden. Hè? Er is zoveel afgoderij hier. Niet normaal, joh. Echt waar. Praat maar eens met je buren. Dan denk ik van, wauw, wat is er hier gebeurd toch in het Westen? En ze geloven in alles en nog wat. En je moet niet vragen wat. En al die horoscopen en noem maar op. En dat zijn de mensen waar we mee te maken hebben. En wij mogen als heiligen, hè, met een heilig God, mogen we hun daar bekend mee maken van, hey, we hebben hier een God, hè, die heilig is en die wil jou ook heiligen. Nee, maar goed, dit is de wereld van vannacht. Wie is als God? En al deze goden die er zijn, ja, alle goden, noem ze maar op. Wat maakt nou ons God heilig? Nu stel ik jullie een vraag. Omdat hij heilig is, maar wat maakt hem heilig? Ja, hij is soeverein. Ja, Hij is liefde, ja. Hij is liefde. Ja.
Ik ben de vorige keer bij een spreker geweest.
Ja.
Die had een beeld uit India.
Ja.
Dat was voor haar een God.
Ja.
Maar dat wist ik niet. Ik kwam in die kamer binnen. Ik zei, wat is dit nou? Ik zeg, dat hoort hij niet, hè. Ik voelde me helemaal
ja. 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 Klopt. Ja, precies. Wat waar maakt onze God heilig? Hij is liefde. Hij is de enige. En waaruit blijkt zijn liefde voor jou en mij? Amen. Hij kwam, hij verliet zijn huis. Hij kwam hier om in onze gorigheid op zich te nemen. En aan het kruis te gaan. Als enige, geen enkele andere afgod heeft dit gedaan. Noem mij één iemand die gekomen is gekomen om voor ons te sterven. Wie? Krishna? Boeddha? Mohammed? Noem ze maar op, ik ken die anderen allemaal niet meer. Niemand is gekomen om zijn leven te geven voor jou en voor mij. Dan alleen in Jezus Christus. Hij is heilig, lieve mensen. Niemand heeft dat gedaan. Ja, zoveel liefde heeft hij voor jou en voor mij. En wij mogen zijn liefde weer beantwoorden met heiligheid. Hem datgene te geven wat hem toekomt. Hè? Hem vereren. Het respect. Maar voor onszelf ook, lieve mensen. En slot kom ik aan het nu, laatste plaatje. Jij bent heilig, besef dat. Dat zegt de Bijbel ook. Wees heilig, want ik ben heilig. Onze God is heilig en zegt, wees jij ook heilig. Wees heilig, lieve mensen. Besef goed dat je heilig bent. Laat mensen niet met jou rotzooien. Je bent heilig. Maar ga ook niet rotzooien met anderen, want jij bent heilig. Jouw gedrag, hè, dan kom je in het, het levenswandel, het proces van heiliging. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Die tijd is voorbij. We leven niet meer in die verleden. We zijn door het kruis heen gegaan, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is. In welke opzichten? In alle opzichten. Dus hoe ik spreek, de woorden die ik zeg, de gedachten die ik heb, de dingen die ik doe, laat dat heilig zijn. Besef dat. Elke handeling, elke adem wat je in en uit ademt, is heilig. Ook dingen die je niet doet, ja. Ja, er zijn ook dingen die we niet doen. Dat is ook zonde. De zonde van nalatigheid. Weten dat iemand honger heeft en het niet geven, dan laat je dat. Je doet iets niet. Iemand die dorst heeft en je geeft hem geen drinken. Dus wees heilig. Dus heb oog voor je naaste. In alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Zoals hij die u geroepen heilig is. Dus zo, wees zo op die manier heilig. Hij is ons voorbeeld. Kijk naar de Heer Jezus, hoe hij was. En wees zelf ook zo. Wees heilig. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Halleluja. Mooie woorden van de Heer Jezus. Hè? U bent heilig, ik ben heilig. En zo mogen we, niet schijnheilig, nee, heilig. Nee. Een heilig levenswandel. Hoe toon jij ontzag voor God in je dagelijks leven? Hou dat voor je. Elke dag weer als je opstaat, denk bij jezelf, ik ben heilig. En hoe ga ik nu om met het heilig leven dat God aan jou heeft gegeven? Ja, hoe reageer je daarop? Wat deed Jezus hè, toen ze hem kruisigden? Zijn vader vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. En dat is de wereld waarin we nu ook leven, want wat worden wij toch aangevallen op ons heilig levenswandel? We mogen niet meer de hele Bijbel alles citeren wat erin staat. Kun je voor in de gevangenis worden gezet. Onze God is heilig. En soms doen we domme dingen, omdat we het niet hebben beseft. Hè? Maken we keuzes die best wel gevolgen hebben voor ons leven. En dat is niet erg. Maar als je tot inzicht komt van, Heer, u bent heilig, ik heb het niet begrepen. Maar vergeef het mij. Ja, als je met die houding komt, met een oprecht hart, dan vergeeft hij jou ook. Het maakt dan niet uit wat je hebt gedaan. Maar als je met een oprecht hart bij hem komt, dan vergeeft hij jou ook. En ja, bij de andere preek ga ik nou niet meer doen. Er is natuurlijk een zonde die niet te vergeven is. En wie weet kom ik daar de volgende keer over spreken. De Heere zegene jullie. Wees heilig, want hij is heilig. Amen. Prijs de Heer.